Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Zijlstra uit Ede zal voorgaan. De organist is vanavond Klaas Teunis Hoeftagel. Dan de bloemengroet. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw Van Ree van Nieuwhuizen gegaan. Dan is het iets over de actie Kerkbalans. Het thema ook dit jaar is Geef vandaag voor de kerk van morgen. En gemeenteleden hebben afgelopen week de kerkbalans enveloppen ontvangen. Uw antwoord wordt deze week bij u opgehaald. Dan iets over de week van het gebed. Deze week tot en met 24 januari is het week van het gebed. Christenen over de gehele wereld in de week van het gebed komen samen om te bidden voor eenheid in onze wereld en samenleving en stil te staan bij het thema Ja, ik geloof. Ook in Heteren willen we graag weer meedoen en zijn er een aantal bijeenkomsten gepland waarvoor wil u van harte uitnodigen voor deze week. Verdere informatie kunt u vinden in het kerkblad. Dan de collecte. De collecte in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van Fineke Jansen in Bolivia. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande Psalm 75, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Ik wens u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. En genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu met elkaar deze dienst vervolgen. We zingen van Psalm 75, nu vers 4 en vers 7, ook uit de Nieuwe Berijming. Gemeente, ik ga nu iets doen wat ik even moet toelichten. Want ik ga nu namelijk de geloofsbelijdenis lezen. Die staat eigenlijk later in de dienst. Dus ik kijk ook even naar de organist. Want we zingen aansluitend op de geloofsbelijdenis de gezang 399, 1 en 2. Dus dat blijft allemaal gelukkig hetzelfde. Maar ik wil de geloofsbelijdenis van Nicea nu voor in de dienst lezen. Omdat ik juist het thema ook heb gekozen naar aanleiding van de inzet van deze geloofsbelijdenis. Wij geloven. Dus vandaar dat we het op deze manier doen. Dus nu de geloofsbelijdenis van Nicea gelezen. En dan gezang 399, 1 en 2 uit het liedboek. Dat zingen we aansluitend. Belijden we dan met de kerk van alle plaatsen en alle tijden met mond en hart. We geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen geworden. En ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En hij is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Maar op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. En die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. En die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven in één heilige, algemene apostolische kerk. En we belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden. En het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we nu samen bidden voordat wij met elkaar de schriften openen? Heren, we zeggen u dank dat het vanavond ook weer mogelijk is om in uw huis te zijn. Misschien direct, misschien door de techniek. We danken u dat hier een ruimte is waar we in alle rust uw naam mogen belijden. En we zongen het. Dat is een heerlijke naam die wij groot mogen maken. Heer, wat is dat mooi dat u ons dat zondag aan zondag gunt. En dat we zo bij elkaar mogen zijn. Dat we dat niet in ons eentje doen, maar samen. Dan klinkt het luider. Dan worden we ook bemoedigd door de stemmen van anderen. Samen mogen we belijden. Samen mogen we geloven. En heren, daar willen we vanavond ook bij stilstaan. Hoe goed dat is. Wat u ons daarin geeft. En hoe we daarin ook elkaar mogen versterken. Wij bidden u, kom met uw Heilige Geest. Die Geest die ons ook samenbindt. Die ons elkaar doet verstaan, maar bovenal ook uw woord doet verstaan. Open ons hart en ons verstand. Heer, zodat de woorden die we horen uit de Bijbel, en die we na mogen denken, dat die woorden ook een vaste plek in ons hart mogen krijgen. En niet om ze daarin op te bergen, maar juist om ze in ons leven te laten doorwerken. Geef ons zo wat we nodig hebben. U weet hoe we hier vanavond zijn gekomen, hoe we op dit moment of later in de week ook meevieren. U weet wat we nodig hebben in goede en in moeilijke omstandigheden. Heer, til ons daar even bovenuit. Richt ons op u, op uw woord, door uw geest, want dan mogen we ook verwachting hebben dat u ons niet zomaar met lege handen of een leeg hart naar huis laat gaan. Nee, uw woord is krachtig. En daar vertrouwen wij op. Werk ook zo in deze dienst. Bij een ieder die een taak mag hebben. Wees zo met ons als gemeente. Wees zo met heel uw kerk. Overal waar die nu samenkomt. Om uw woord te horen. Om de sacramenten te vieren. Heer, geef ons een goed samen zijn. Dat uw naam hoog mag worden gehouden. Dat bidden we in Christus' naam. Amen. Twee lezingen voor vanavond. We lezen allereerst met elkaar uit het boek Deuteronomium. Uit het Oude Testament. En we lezen hoofdstuk 6, vers 4 tot en met 9. En het volk heeft dan net de geboden weer opnieuw gehoord, hè, de 10 geboden, zodat ook bevestigd wordt, dit is de leefregel voor het goede leven. En dan gaat het er ook om hoe dat volk ook zijn weg in de geboden gaat, gericht op God. En daar horen dan ook deze woorden bij, Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En u moet ze als een teken op uw hand binden. Ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Nou, tot zover de eerste lezing. En dan lezen we met elkaar ook uit het Nieuwe Testament. We lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, de eerste brief. Dus 1 Korintiërs en dan hoofdstuk 15 vanaf vers 1. Dus 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1. En dan schrijft de apostel Paulus het volgende. Verder maak ik u bekend, broeders en zusters, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt en waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, Petrus, daarna aan de 12. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. En daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen, zegt vrouw Paulus dan, is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik ben immers de minste van de apostelen die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Tot zover de beide lezingen. En nou, ik zal ze straks ook in verband brengen met het thema. En dat is wij geloven, wij belijden. Woorden die, als u het nog weet, ook terugkwamen in de geloofsleidenis van Nicea. Wij geloven, wij belijden. Dat wordt het thema. Voordat we daarover na gaan denken aan de hand van die geloofsbelijdenis en uit deze schriftgedeelten, gaan we eerst met elkaar zingen. En we zingen uit op toonhoogte lied 191. Ik bouw op u. Straks na het amen van de verkondiging, dan willen we met elkaar zingen uit de oude berijming, Psalm 89, en daarvan het 7e en het 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Dus vers 7 en 8 van Psalm 89, de oude berijming. En het thema voor de verkondiging is wij geloven, wij belijden. Woorden die ook terugkwamen in die geloofsbelijdenis van Nicea. Ik heb iets meegenomen en ja, misschien kunt u het zien. Het is een klein steentje en er staat iets op. En nou, als ik dat laat zien, misschien dat je het van afstand wel kunt zien. Je ziet ze wel eens op auto's, hè, een sticker achterop. Voor sommige mensen is dat reden om dan luid te klaksoneren. Of misschien even met de lichten te zijn of juist een positief knikje, hè, want dat kan ook. Het is het symbool van Christus. De vis zeggen we dan in het Nederlands, maar eigenlijk is het een Griekse symbool. Ichthus betekent het. Dat is het Griekse woord voor vis. En ja, een symbool is het. Een teken, een herkenningsteken. Als je dat op een auto ziet, dan denk je, oh, dat is een christen. Ja, of het is iemand die heeft een auto gekocht met zo'n plaatje erop, maar die wist totaal niet wat het betekende. Zegt ook iets over dit teken. Hè? In de oude kerk was het ook een soort codetaal, een geheimtaal. Hieraan kon men elkaar herkennen, als men dat teken maakt. En het is een prachtig teken, want als je dat, die letters, als je die namelijk even apart zet, die Griekse letters, dan staan die namelijk voor het volgende. Jezus Christus, de Zoon van God, Redder. Dat zijn alle letters van dat Griekse woord ichthus, bij elkaar. Nou, dat zit dan allemaal in eigenlijk één lijn, hè, die je kunt tekenen, waar je zo'n herkenningsteken van kunt maken. En waarom begin ik hier nou mee? Nou, dit is natuurlijk een hele belangrijke belijdenis. Jezus is Heer, Hij is onze Redder, Hij is de Zoon van God. Maar zo'n teken, zo'n symbool, dat is ook de geloofsbelijdenis. Het is een herkenningsteken. En in de oude kerk was het dan ook zo dat die geloofsbelijdenis, die stond ook niet op papier. Maar die werd je als bekeerling, als christen geacht uit het hoofd te kennen. Het werd nooit opgeschreven, maar je leerde dat. Aan het eind, vlak voordat je dan ook de geloofsbelijdenis aflegde en vaak dan ook gedoopt werd. Codetaal. Herkenningstaal. En, nou, zo is het ook bedoeld. Iets wat je dan persoonlijk mag uitspreken, maar wat je ook met de andere gelovigen verbindt. En, nou, dat komt heel mooi tot uitdrukking in die geloofsbelijdenis die je dit jaar ook waarschijnlijk wel vaker zult tegenkomen. De geloofsbelijdenis van Nicea, die bestaat in zijn oervorm, want die is gegroeid, bestaat die 1700 jaar. En, nou, er is al een congres geweest, ik kon er zelf niet naartoe, maar er komen misschien nog wel een aantal boeken die zullen verschijnen. Het is de moeite waard om er ook eens kennis van te nemen. Deze geloofsleiders die is begonnen met de opstellen daarvan in 325. En dan denk je, nou, wat zegt dat getal? Dat is toch wel bijzonder, want dat is namelijk heel kort na het moment dat het christelijk geloof in het Romeinse Rijk ook de toegestane geloofsovertuiging was. Want dat was daarvoor niet zo. Als je christen was en het was bekend, dan kon je vervolgd worden. En dat duurde eigenlijk totdat keizer Constantijn zelf tot geloof kwam. En dat moet zijn gebeurd tijdens een bijzondere veldslag. Hij maakte aanspraak op de keizerstroon, maar er was nog iemand anders die ook die titel ambieerde. En er kwam een veldslag en toen zag hij in de lucht, wil de legende voor waar hebben, dat er een kruis in de hemel was. En dat er een stem klonk, in dit teken moet je overwinnen. Dus niet in eigen kracht, maar in de kracht van het kruis van Christus. Nou, en hij won. En toen is hij ook tot geloof gekomen. Hij heeft zich laten dopen. En kort daarna besloot hij dat het christendom ook in het hele Romeinse Rijk een toegestane religie was. Dat betekent natuurlijk iets geweldigs, want mensen werden niet meer vervolgd. Men had de vrijheid om zijn geloof te belijden. Het hoefde niet meer in het verborgene, maar je kon er openlijk voor uitkomen. De kerk kon tevoorschijn komen. Of misschien nog mooier, het evangelie. Dat kon tevoorschijn komen. Het evangelie waar Paulus het in 1 Korinthe 15 ook over heeft. Hè? Dat bijzondere, maar tegelijkertijd ook, ja, toch tegendraadse evangelie. He, want het gaat over Christus, die gestorven is voor onze zonden. Ja, die gekruisigd is, schrijft Paulus ook op heel wat plaatsen. Nou, en daar wilde men in die wereld natuurlijk niet zoveel van weten. Hè? Ook al in het Jodendom niet. Als je gekruisigd werd, ja, dat was de meest schandalige manier om te sterven. De meest lage, vernederende manier om aan je levenseinde te komen. Dat gebeurde alleen bij misdadigers. Maar juist voor Christus betekent dat die vernedering juist de overwinning en de verhoging. Johannes spreekt daar bijvoorbeeld zo over. En dat geloof tegen alle gedachten van de mensen in het Jodendom en ook in het Romeinse Rijk. Dat geloof, wij vertrouwen op Christus die gekruisigd is, gestorven, begraven, maar die ook weer is opgestaan. Ja, dat riep natuurlijk weerstand op. Dat kan je toch niet geloven? Dat kan toch geen God zijn die je vereert? Ja, dat was wel de overtuiging van Paulus. Al heel vroeg. Dat is de basisovertuiging van het christendom. En dat zit ook achter die belijdenis van Christus is Heer. Tegendraads. Want eigenlijk werd de Heer in het Romeinse Rijk, ja, dat dacht iedereen aan de keizer. Die had zichzelf goddelijk gemaakt. En die werd ook vereerd. Als je dan als christen zei, ja, maar die keizer is niet onze Heer. Jezus, de Messias is het. Nou ja, dat was dus vloeken in het Romeinse Rijk. Dus dat was echt, ja, gevaarlijk. Daarmee zette je alles op het spel. En dat blijkt dan ook wel. Ik hoorde een collega vertellen dat toen die synode, waarop die geloofslijn is van Nicea, onder woorden werd gebracht, toen die werd gehouden, dat er ook allerlei vertegenwoordigers van de kerken uit het Romeinse Rijk kwamen. En nou, die mensen zagen er niet allemaal even vriendelijk en gaaf uit. Hè. Sommigen die misten ook een oog, die waren ook echt gegezeld en die hadden de littekenen daarvan. De mensen die samenkwamen waren ook de mensen die geleden hadden onder de vervolging. Maar die wel hadden vastgehouden aan hun geloof. Tegen alle vernedering en strijd en soms zelfs ook tegen alle marteling en vernedering dus in. En het is goed om dat te bedenken. Als wij zo'n geloofsbelijdenis horen, dan denken we misschien, nou ja, dat zijn ingewikkelde woorden. Of ja, is dat nou ook iets waar ik dan zo hartelijk mee moet instemmen? Maar je moet maar bedenken dat die geloofsbelijdenis, die laat iets zien van de kerk die dwars door de strijd heen overeind blijft. Die ook in de vervolging niet heeft opgehouden om van de naam van Christus en van Gods grootheid te getuigen. En dan is het mooie, hè, er zijn verschillende geloofsbelijdenissen. De apostolische is bij ons denk ik heel bekend. Hè, en die begint met ik geloof. En ja, waarschijnlijk dat die geloofsbelijdenis ook een belangrijke rol speelde, bijvoorbeeld bij de doop. Hè, dat je persoonlijk getuigde van jouw geloof in het midden van de gemeente. En waarschijnlijk heeft de oervorm van de geloofsleidenis van Nicea heeft ook die inzet gehad. Ik geloof. En zo vind je bijvoorbeeld ook in de Rooms-Katholieke Kerk, in Latijnse vertalingen nog terug. Maar uiteindelijk, toen deze tekst uiteindelijk nog werd uitgebreid en vastgesteld, toen hebben ze daar op dat concilie van gemaakt, wij geloven. Dit is waar wij ons in herkennen. Hè? Zoals mensen zich herkennen in dat teken van die vis. En zeggen, oh ja, Jezus Christus, de Zoon van God, redder. Dat geloven wij samen. Daar kan ik met jou over praten. Dat kan ik met jou delen. Ik vertrouw erop. En jij vertrouwt er ook op als het goed is. En dat verbindt ons met elkaar. Nou, zo is dat dus in de kerk ook geweest voor dat geloof wat in de geloofsleidings van Nicea wordt beleden. Dat doen wij samen. Dit maakt ons één. Eén in ons geloof, ons vertrouwen op de Vader. Eén in ons geloof en vertrouwen op de Heer Jezus, onze Redder. Ja, ook één in ons vertrouwen en geloven in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt. Die dat geloof in ons aanwakkert en aanvuurt en laat groeien en ons meer en meer op de Heer Jezus richt. Wij geloven. Nou, dat is prachtig. Ik heb dat een keer ervaren in het buitenland, hoe mooi dat is. En misschien herken je het. Ik weet, ik was toen student en toen was ik in Griekenland. En ik was in Athene en het was zondag. En ik dacht, nou laat ik daar ook eens naar de kerk gaan. Ja, dan kom je daar in een Griekse kerk en dan gaat het meeste ook in het Grieks. Dus nou ja, ik natuurlijk theologie student, dus ik had wel iets. Maar ja, dat actieve Grieks wat ze daar dan spreken, dat is toch nog weer anders. Maar toen ineens, toen zongen ze met elkaar de apostolische geloofsleidenis. En de melodie en de woorden, ja, ik dacht, ja, dat is het. En dat gaf zo'n herkenning, zo'n verbinding, dat je dan samen dat ene geloof, hè, zoveel kilometers hier vandaan, maar samen beleid je dan datzelfde geloof. Nou, het is mij altijd bijgebleven, het is misschien al, nou, ik denk wel 40 jaar terug. Maar zo bijzonder was dat. Dan ervaar je ineens die eenheid. Wij geloven. Nou, en dat is ook een kenmerk van het belijden in de Bijbel. We lazen allereerst uit het Oude Testament, hè, uit Deuteronomium 6, vanaf vers 4. En misschien weet u wel, die woorden die worden ook wel genoemd het Shema, Yisrael. Dat is Hebreeuws, hè. Hoor Israël. En dat betekent niet alleen, nou, spits je oren, maar het betekent ook, let nu even goed op. En neem ook even heel goed waar wat er nu gezegd wordt. Laat dat eens heel goed tot je doordringen. En houd dat vast. Laat het niet het ene oor ingaan en het andere weer uit. Maar laat het echt een beweging naar binnen maken, naar je hart. Zodat het je leven mag voeden. En zo vind je het ook terug, hè, in die woorden. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dat betekent, hij is uniek. Hij is de enige ware God. Niemand is met hem te vergelijken. Nou, zo zingt bijvoorbeeld Psalm 89 er ook van. Hè. Wie is aan u gelijk? Niemand, niets, geen enkele God die wij kunnen bedenken. En waar we misschien soms in ons leven ook wel heel erg druk mee zijn, op de verkeerde manier. De Heere is de enige ware God, de God van Israël. En nou ja, goed, dan kan ik me voorstellen, hè, dat iemand denkt van nou, maar hoe zit dat dan met ons christelijk belijden? Hè? En hoe verhoudt zich daar dat dan toe? Want hier gaat het over de ene Heere, gaat het over Yahweh. De God van Israël, Adonai, zouden de Joden zeggen. Maar toch in de Bijbel vind je volgens mij ook in het Oude Testament allerlei sporen die wel op wijzen dat die ene God, dat die ja, een vader en een zoon is. Hè? Bijvoorbeeld Psalm 110. Dus Heer, zeg tot mijn Heer, hè, zit op mijn troon. Dat zijn woorden die Jezus later in het Nieuwe Testament ook gebruikt. Hè? Ik citeer het niet helemaal exact, maar kijk dat nog maar eens na. Daar voel je al bij aan. En dat laat Jezus, zeg maar, de schriftgeleerden ook aanvoelen. Van kijk, er is hier veel meer aan de hand dan dat er enkel de Vader is. En ook de Geest die aan het begin van de schepping, hè, in Genesis 1, over de oervloed dan heen gaat. En die leven inblaast. In het evangelie naar Johannes gaat het dan over het woord. Pardon, ik moet even een slokje water nemen. Over het woord, over het scheppende principe. En daar gaat het uiteindelijk over de Heer Jezus. Hè? Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, die vind je door de Bijbel heen ook in verbondenheid met elkaar. En soms kun je ze ook niet eens zo goed onderscheiden in hoe ze ook tot de mensen komen. Ik wil kort gezegd maar duidelijk maken dat deze belijdenis die het Jodendom kent, dat dat ook altijd de belijdenis van de kerk is geweest. Er is één ware God die zich heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, dat geloven we dan als christen. En nou zegt dan, hè, dus God tegen het volk Israël, bij monden van Mozes, u moet de Heer uw God lief hebben met heel uw hart. Nou, dat is dus met heel je leven, met iedere vezel van je bestaan. En met je ziel, met al je kracht. Dus ja, met al je gedachten, met je verstandelijke vermogens, maar dus ook met alles wat je in je hebt, is het de bedoeling dat het gericht is op de eer van God. Dat zijn naam het volle gewicht krijgt, dat zijn eer ook steeds weer gediend wordt. En dat moet dan dus in je hart zijn. En dat moet je zo begrijpen, het hart is de plek voor de Israëliet van waaruit alle motivatie, alle bewegingen in het leven ook tot stand komen. Wat je drijft. Hè? Het hart pompt het bloed rond. En als dat gevuld is met de liefde voor God, dan stroomt dat door je aderen. En dan voedt het ook de beweging van je handen, van je ogen, van je mond, van je verstand. Heel je leven, dat zit in het hart voor de Joden. En nou ja, daar kan je, hè, als bioloog kan je daar van alles over zeggen, maar ik denk dat het beeld heel duidelijk is. En dat we dat vooral ook maar moeten vasthouden. Dat het heel ons leven doortrekt. En dan moet het daar niet eens bij blijven. Je ziet juist ook hoe dat geloof bedoeld is om niet alleen voor jezelf te houden, maar om het juist ook in de breedte met anderen te delen. En dat zie je ook in de gebruiken van het Jodendom. Dat Shema Israël, hoor Israël, de Heer onze God is één. Dat is iets waar juist ook een belangrijk deel van de dienst in de synagoge op gericht is. De gebeden en de psalmen die men leest en reciteert, hè, hardop, die zijn er allemaal in eerste instantie op gericht om tot die belijdenis te komen. En die belijdenis is ook onderdeel van het morgen- en het avondgebed, het begin en het einde van de dag. Steeds weer belijden. En ik las ook dat het zelfs bij mensen op het sterfbed, als men weet dat iemand de laatste adem uitblaast, dat men dan ook die belijdenis uitspreekt. En in de hoop dat juist bij die laatste adem die belijdenis ook nog zo mooi klinkt. Zodat degene die dan dit aardse leven verruilt met het eeuwige, maar met die belijdenis nog misschien in het gehoor naar de Vader in de hemel gaat. Zo belangrijk is het voor de Joden. En zo heeft het ook zijn plaats. En beleiden ze dat dus ook samen. En hier is het dan ook nog een kwestie van geven door. U moet ze uw kinderen inprenten. Dat is een mooi beeld eigenlijk. Hè? Daar zit ook het woord prent in. Een plaatje, hè? Net als dit. Hè? Dat is ook een mooi plaatje. Wat als het goed is in je geheugen blijft hangen. Het komt eigenlijk ook uit de tijd dat de boekdrukkunst in zwang kwam. Dat die werd uitgevonden. He, men zorgde ervoor dat je een afdruk maakte met een soort mal en met inkt. En als je dan maar hard genoeg drukt, ja, dan drukt het door. He. Dan blijft het ook staan, net als een voetstap in het zand. Dat is de bedoeling. Dat de woorden, die belijdenis, dat het doordringt. En dat het in iemands geheugen ook blijft hangen. Nou, weer niet het enige, want vervolgt het vers dan, je moet erover spreken. Dus je moet het niet enkel voor jezelf houden. Als je in je huis zit, als je over de weg gaat, als je neerligt en als je opstaat. Ja, je zou kunnen zeggen, je moet dat eigenlijk altijd, moet dat een onderdeel van jouw leven zijn. Hè? Dat het een soort, nou ja, een soort teken is wat zichtbaar is en hoorbaar is. Waar een ander ook steeds weer bij bepaalt. Zo mogen we generatie op generatie het geloof doorgeven. Inprenten. Soms wordt dat wel eens als negatief beschouwd. Hè? Indoctrinatie. Maar dat bedoelt dat woord helemaal niet. Het is door herhaling inoefenen. Zoals je ook allerlei dingen gaandeweg in je leven onthoud, doordat je ze vaker hoort, of dat je juist ook vaker uitzingt. Hè? Denk maar aan de liederen die je vroeger op school leerde en die je nu nog kent. Hè? En die je soms zomaar in allerlei omstandigheden, misschien ook wel midden in de nacht, in allerlei zorgen te boven kunnen komen. En die je dan bemoedigen en troosten, die je dan weer houvast geven en wijzen op de Heere die er is en die ons niet alleen laat. Bij wie je ook terecht kunt met je zorgen en je noden. Belijden, geloven, vertrouwen. Israël doet het met die woorden uit Deuteronomium 6 vers 4 niet enkel maar individueel. Nee, ze doet het als volk van God. Samen. En zo is het dit ook de belijdenis die wij als christenen ook mee mogen nemen. Wij geloven in de Heere die één is. Wij, samen, om elkaar daar ook in te versterken en te bemoedigen. En daar wijst Paulus in 1 Korintiërs 15 de mensen nu ook op. Hè? Misschien lees je daar zo overheen en ga je verder naar alles wat Paulus dan schrijft over wat het betekent dat Christus is opgestaan, want dat is natuurlijk de centrale spits van 1 Korinthe 15. En hoe belangrijk het is om dat te geloven, maar hij zegt allereerst in het meervoud, ik maak jullie het evangelie bekend. Dat ik jullie verkondigd heb. En dat jullie hebben aangenomen. Hè, waar je je aan gewonnen hebt gegeven. Waarvan je hebt gezegd, ja, dat wil ik ook geloven. Daar wil ik ook op vertrouwen. Op die Heere die ons daarin bekend wordt gemaakt. En Paulus zegt dan ook, joh, ik heb die dingen niet zelf bedacht. Nee, ik heb overgeleverd. Met een deftig woord, ik heb getradeerd. Traditie, ik heb doorgegeven wat ik ook ontvangen heb. Ja, want zo is het gegaan. Paulus heeft dat evangelie ontvangen. En eigenlijk op een hele indringende manier, hè? Want hij is er door Christus zelf van overtuigd. Hij was de vervolger van de gemeente, maar bij Damascus, daar werd alles omgekeerd. Daar werd hij van een vervolger juist een groot pleitbezorger. En ik zou bijna willen zeggen zelfs een strijder, een geestelijk strijder voor het evangelie van Christus en die gekruisigd. En dan zegt Paulus, hou daar nou aan vast, samen. U bent zalig. U wordt ook zalig als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. En dat is nog steeds een meervoud. En ik denk dat het belangrijk is in onze dagen om daar ook aan vast te houden. Wij geloven. Wij belijden. Dat is iets waar je persoonlijk direct in betrokken mag zijn. Maar wat niet iets is wat enkel maar zich bij jouzelf afspeelt. Maar wat juist ook in het midden van de gemeenschap van gelovigen mag plaatsvinden. En die geloofsleiding van Nicea is dan ook een belijdenis waarvan men zegt, nou, die werd ook wel bij bijzondere momenten gebruikt. Bijvoorbeeld bij de doop of bij het avondmaal. Maar die werd juist ook, vermoeden we, zondag aan zondag met grote regelmaat in het midden van de gemeente gelezen. Tijdens een, nou ja, wat we dan maar noemen gewone dienst, hè, want eigenlijk is elke dienst bijzonder. Hè, dat we voor de Heere mogen verschijnen, dat we hem mogen aanbidden en prijzen. Dus in het midden van de gemeente worden die woorden steeds weer ten gehore gebracht. Wordt dat geloof samen beleden. En belijden is dan niet maar enkel, nou ja, we dreunen het op. Het woordje belijden in het Grieks, dat is een woordje dat betekent wij zeggen hetzelfde. En wij stemmen hier samen mee in. En dan doen wij dat vaak met woorden. Er zijn ook kerken waar ze de geloofsbelijdenis zingen. Niet de geloofsbelijdenis van Nicea, maar wel de apostolische. En nou, misschien vinden we dat vreemd, of zoals sommige mensen misschien denken, nou, is dat niet Rooms? Hè? Nou, zeker, dat is ook Rooms. Maar er zijn dan wel ook goede dingen in het Roomse, zou ik willen zeggen. Want het mooie van een geloofsbelijdenis is dat het eigenlijk bedoeld is om God te prijzen. Om zijn naam groot te maken. En dat is toch het mooiste als je dat doet met een lied. He? En wij hebben ook een prachtige liederenschat in de kerk waarmee we dat zeker ook kunnen doen. Waarmee we ook ons geloof belijden. He? Maar het mag een loflied zijn. Dus laat die woorden ook vooral zo binnenkomen. Niet maar als woorden waarvan je denkt, nou ja, heb ik al zo vaak gehoord, het zal wel, ik luister het en daarna ga ik zingen. Nee, het zou zo mooi zijn als je in de stilte, als het ware in je hart, terwijl die woorden klinken, al meeneuriet. Dat je er vrolijk van wordt. Omdat je de verbondenheid ervaart, maar bovenal omdat je de grootheid van God ervaart. Wij geloven in één God. Met Israël, met heel de kerk van Christus, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde. Wij. En we prijzen hem om zijn grote daden. In het bijzonder in wat hij heeft gedaan in Jezus Christus. Ja, dat maakt dat we christenen zijn. En dat maakt ook dat in die geloofsleiding van Nicea juist dat element, ja, de ruimste plaats inneemt. Hè? De meeste woorden worden gewijd aan het artikel over ons geloof in Jezus Christus. En dan wordt hij geplaatst aan de kant van God. Hij deelt in dezelfde eer en de majesteit. En dat mogen wij ook geloven. Daar mogen wij ook op vertrouwen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Een drie-eenheid, een drievoudige liefde. Een drievoudige zorg. Maar ook een drievoudige God die heilig en machtig is. En die voor ons de God is die ons redt. We hebben alle reden om hem te prijzen. We hebben alle reden om steeds ook weer ons te verheugen. Als we samen met elkaar er weer even bij stilstaan. In die God geloven wij. Nou, geloofsbelijdenissen willen ons daarbij bepalen. En dat zijn, denk ik, daarom ook hele goede dingen. Als iemand je vraagt, wat geloof je nu eigenlijk? Waar ben je nu van overtuigd? Waar gaat je hart nou sneller van kloppen? Waar word je nou warm van als het gaat om je overtuigingen? Nou, ik kan me best voorstellen dat dan de woorden van deze geloofsbelijdenis en ook die van de apostolische misschien niet de eerste zijn die je zal delen. Maar dan zul je maar dat ene zeggen wat de apostel Paulus ons ook leert in Filippenzen 2. Hè? Jezus is Heer. En voeg er dan maar aan toe. En Hij is mijn redder. Ja, Hij is ook jouw redder. Nou, dan heb je eigenlijk al de kern van ons geloof heb je samengevat. En dan doe je precies wat een belijdenis ook wil. Namelijk dat we God alle eer geven. Want daartoe zijn we geroepen. Dat is het eerste waartoe we ook op aarde zijn. En dan natuurlijk volgt er uit dat geloof nog zoveel meer. Dan is er ook nog heel wat te doen. Maar dan is het wel allemaal uit dankbaarheid voor die grote God die we in ons leven mogen prijzen. En laten we dat nu ook doen met die woorden die we gaan zingen uit Psalm 89, de versen 7 en 8. Amen. We mogen nu samen God danken en onze voorbeden ook bij hem brengen. Laten we bidden. Heere, wij komen tot u. Vader, Zoon en Heilige Geest. En we prijzen uw naam om wie u bent. Om uw grootheid. U die onze almachtige Vader bent, de Schepper. Maar Heer, die we ook als Jezus Christus, Messias mogen belijden. Die de God is, uw Zoon. Die zijn leven heeft gegeven om ons van onze zonden te bevrijden. Heer, hij leeft, hij is opgestaan. Wij geloven dat u de dood hebt overwonnen. Dat u machtiger bent dan alles wat donker en duister is. Heer, en wij danken dat we dat mogen geloven door het werk van uw geest. Die Heere is die levend maakt, die ons ook helpt om u te aanbidden. Om uw naam groot te maken. Heer, dank dat u ons dat geeft, dat geloof. We bidden, blijf dat ook in ons werken. Werk dat in heel uw gemeente. Geef dat we het ook samen mogen doen. En dat we ook beseffen dat belijden niet iets is om enkel op eigen houtje te doen. Maar in het midden van de gemeente. Ja, ook dan in het midden van de wereld. Ook als dat tegenstand en zelfs vijandschap oplevert. Als het wat kost. Heer, er zijn zoveel christenen die dat ja, zelfs aan de lijve ervaren door de strafmaatregelen die tegen hen genomen worden. Dat hun leven zelfs wordt bedreigd. Heer, afgelopen week verscheen ook weer die lijst van Open Doors. En dan schrik je hoeveel mensen er vervolgd worden. Hoeveel landen er zijn waarin christenen beperkt worden. Vernederd. Gevangen gezet of zelfs van het leven beroofd. Terwijl daders vrij uit lijken te gaan. Ja, in deze wereld wel, maar u bent de rechter. En u ziet ook al die dingen. Maar Heere, geef dat we voor die vervolgde kerk ook blijven bidden en dat we hulp blijven bieden. En dat we u bidden dat u door uw Heilige Geest toch ook de harten van de grootste vijanden omkeert. Heer, zoals u dat ook met Saulus hebt gedaan. Doe dat ook vandaag in de wereld waar de wreedheid tegen christenen zijn weerga ook regelmatig niet kent. Heer, dan zien we juist vaak dat die mensen uw naam belijden met vreugde, vol vertrouwen, ook met de dood in de ogen. Omdat ze weten dat het leven met u eeuwig is. Dat ze het geloof mogen belijden waardoor ze zalig, gered worden. Heer, geef toch dat we dat geloof ook op waarde schatten. En dat we het maar niet vanzelfsprekend vinden. Dat we uw naam kunnen belijden. Ook hier in ons land niet. Heer, geef dat we niet verslappen. Maar geef ons juist vreugde. Vuur ons aan door uw geest. En werk zo ook in uw gemeente. Dat er nog veel mensen, jong en ouder, mogen zijn die tot die belijdenis komen. Jezus is Heer. Hij is mijn redder. Heer, en geef ons ook steeds verwondering over dat geloof dat wij samen mogen delen. Wees zo met ons. Bouw ons zo. Geef ons de woorden en de gaven die nodig zijn om van dat geloof te getuigen. Heer, wees zo ook met ons in de gewone dingen van het leven, die toch ook in uw licht staan. We gaan naar huis. En misschien ontmoeten we straks mensen thuis. En misschien ook niet. Wees ons nabij daarin. Weet dat u de God bent die altijd meegaat. En die ons altijd wil verzorgen met wat wij nodig hebben. Want u bent onze herder. Heer, maar ga zo ook met ons mee in de week die voor ons ligt. Bewaar ons in de nachten. Geef ons iedere nieuwe dag de kracht en gezondheid die we nodig hebben. Wees met ons als de omstandigheden waarin we leven ingewikkeld zijn of moeilijk. Dat we het ook heel ingewikkeld vinden om vooruit te kijken met hoop, met perspectief en vertrouwen. Heer, houd ons dan vast en geef ons wat wij nodig hebben. Wees zo met jong en ouder. Wees zo met heel uw gemeente. Waak over ons leven. Waak ook over degenen die ons lief en dierbaar zijn, maar die u niet kennen. Of die uw belijdenis, uw grootheid niet willen waar hebben. Heer, houd hen toch vast in uw liefde. Heer, zo bidden we ook voor de wereld waarin we leven. Waarin we christen mogen zijn. U bouwt uw rijk daarin. Uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Heer, en vanuit ons geloof verlangen we daar ook naar. Dat u dat steeds verder uitbouwt. Wil ons daarin gebruiken. Maar Heer, ga ons daarin zelf ook voor. Kom ons daarin ook gemoet. Want wij mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Heer, zo roepen wij het met uw kerk. Maranatha, kom spoedig, omdat u alles zult zijn in allen. En die belijdenis die we nu met mensenwoorden uitspreken, mag overgaan in een hemelslied. Een hemelslied waarin we u ook in alle heerlijkheid mogen loven en prijzen. Heer, geef ons ook die hoop en dat vertrouwen. Dat bidden wij u, uit genade, om Jezus wil. Amen. De gaven die worden nu ingezameld. Ja, de collectors die worden nu gehouden. En u mag geven. En dan zingen we aansluitend als slotlied. Ook een lied met een prachtige belijdenis. Gezang 444 uit het liedboek. En we zingen daarvan de versen 1 en 2. Grote God, wij loven u. We zijn gekomen aan het einde van deze eredienst. We mogen ons hart opheffen naar die heilige drie-enige God. En we ontvangen zijn zegen om ook in de wereld voor anderen, maar ook voor elkaar als gemeenteleden tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.
Staat, dat is even een muziekstandaard.
Ah ja, maar dat doet ze dus daar.